Ik wil graag een stukje met jullie lezen uit Misja. Ik wil jullie bedanken ook heel bijzonder voor al diegenen die hun portemonnee hebben getrokken om ons te helpen, onze versnellingsbak te repareren. We zijn overweldigd door de giften die we van jullie hebben gekregen. Jullie zorgen zo goed voor ons. Ja, God zorgt goed voor jullie, voor ons, maar het komt wel uit jullie portemonnee ook. Hé, hey, Ruud? Ja, ja, jawel. En God vult jullie portemonnee en wij mogen er ook in deelnemen. Heel hartelijk bedankt. We reden naar de opwekking en ik zette er minstens 1. En toen gingen we vooruit. En toen zette er minstens 2. En toen gingen we vooruit. En in z'n 3. En in z'n 4. En toen keek ik op de pook en toen zag ik daar R. Ik denk, dat is van racen. Dus ik zet er minstens R. Ja, en de volgende dag, nee, stonden we in de garage. Nee, grapje, grapje. Hij is leuk. Ja, voor diegenen die geen rijbewijs hebben. Goed om na te denken. Nou, waarmee? Misja hoofdstuk 6. Ruud, je hebt geen weet van de teksten. We hebben niet met elkaar afgesproken. Maar de teksten die jij las net, die gaan we zo lezen. Ongelooflijk. Niet uit Hebreeën, maar uit het Oude Testament waar Hebreeën het weer van leent. Wat zeg je? Ja, het is prachtig. De hele Bijbel is mooi, broeder. Ja. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de Hoge God? Wat zal ik hem brengen, zegt Misja. Ja, bladzijde 1474. Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen of plezier hebben in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En dan Psalm 40. Psalm 40, bladzijde 827. Psalm 40, vers 7. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, schrijft David. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffers hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in mijn God om u welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik zou willen zeggen, ik huil als een jakhals. Ik roep als een struisvogel. En ik heb mijn kleren heb ik gescheurd en ik ga naakt rond in rouw. Dat is wat Misja bidt, wat Misja schrijft in Misja hoofdstuk 1. En ik zou je vanochtend 2 vragen willen stellen. Wat betekent het voor je om iedere dag christen te zijn? Ja, plezier, dat is duidelijk. Wat betekent het voor je om iedere dag een christen te zijn? En ik zou je de vraag willen stellen, waar huil jij van, zoals Misja deed, als een jakhals? Ik weet niet hoe jakhalsen huilen. Ik belde van de week Miënt. Miënt, kan jij dat misschien voordoen? Nee, ik mag niet liegen. Huh? Ik roep als een struisvogel. Ik belde Ruud. Ruud, hoe roept het? Nee, ook dat is niet waar. Ik scheurde mijn kleren, zegt Misja. Ik ga rond in rouw en ik loop naakt rond in rouw om wat ik heb gezien. Namelijk de ballingschap van het noorden van Israël en de ballingschap van Juda. Om de zonden die zich daar hebben afgespeeld. Maar wat betekent het voor jou om dagelijks een christen te zijn? Wat betekent het dat je met God leeft? Dat je Jezus wilt dienen met heel je leven? Want het is mooi om dat te zingen met elkaar vanochtend. David die schrijft daar in Psalm 40 en hij zegt, waar zou God nou werkelijk behagen in hebben? Je zou toch zeggen in de brandoffers en slachtoffers die jij volgens de wet zelf heeft opgelegd dat het volk zou moeten brengen om hem gunstig te stemmen. Nee, zegt David. En nee, zegt Misja. Misja die zegt zelfs, ik zal zelfs mijn eerstgeborene, zou ik die dan brengen en zou die dan misschien God kunnen behagen? Nou, zegt David, zal ik dan de slachtoffers en de brandoffers brengen? Zouden die God kunnen behagen en gunstig kunnen stemmen? Nee, zegt David. Nee, zegt Misja. Misja zegt, hij heeft je bekendgemaakt, mens. mens. Hij heeft je bekendgemaakt wat hij bij je zoekt. Zo staat het in het Hebreeuws. Wat hij bij je zoekt. Dat je recht lief hebt. Dat je genade lief hebt. Dat je recht doet, dat je genade lief hebt. En dat je ootmoedig wandelt met je God. Waar zou de Heer behagen in hebben, zegt David? In brandoffers, in slachtoffers. Je zou kunnen zeggen, waar zou de Heer behagen in hebben? Waar zou hij nou werkelijk plezier in hebben? In ons zingen vanochtend. 1000 liederen voor het aangezicht van God, wat we vanochtend hebben gezet. Take joy, my King, in what you hear. In het lied van ons hart zou hij daar behagen in hebben. Nee, zegt David, hier ben ik om uw wil te doen. U hebt mijn oor doorboord. En ik ben net eventjes naar de auto gegaan. Ik ben toch aan het verhuizen. We krijgen vrijdag de sleutel van ons huis. David die leent daar in Psalm 40. Ja, je ziet die hamer op je afkomen, Geert. Ik weet het, maar er staat hier een mooie computer. Maar die zullen we intact laten. David leent daar een begrip uit Exodus 21 en uit Deuteronomium 15. Je kunt het lezen. Exodus 21 vers 6 en Deuteronomium 15 vers 17. Ja, hoe weet je het uit zijn hoofd? Nou, dat heb ik van de week op zitten zoeken. Dus denk nou niet dat ik dat zo spontaan even bedenk, maar het is echt zo. David leent daar een begrip uit de wet, de Torah, van God. En dat begrip is dat als een slaaf koos om bij zijn meester te blijven, dat kon. 6 jaar kon een slaaf ergens zijn. Stel dat Jelle mij tot slaaf maakt in zijn huis en tante Jo mij aan het werk zet, poetsen en boenen en het dak schrobben en de pannen verwisselen en de begonia's, nee, hoe heet die ding, hortensia's weer bij te knippen. En nou goed, het onkruid laten we staan en de planten zijn dan weg. Maar stel dat ik een slaaf van Jelle zou worden, dan zou ik 6 jaar lang slaaf kunnen zijn bij Jelle. En dan zegt God in Exodus 21, maar het 7e jaar zul je je slaaf weer vrij laten. Maar dan was het zo dat er slaven waren, die waren zo dol op hun meester, zoals ik super dol ben op Jelle en tante Jo. Dat is vanaf het allereerste moment dat we elkaar zagen. Ja, de alle andere benamingen die zal ik maar achterwege laten. Maar er zijn er een heleboel bijgekomen. Maar dat je dol bent, en zou dat ik nou zeg, Jelle, ik ben zo dol op je. En ik ben zo dol op je kinderen en op je huishouden en op je begonia's en je hortensia's. Ik wil graag toch een slaaf in jouw huis blijven. Laat mij alsjeblieft een slaaf blijven. Samen met Agnes en met anderen. En dan was er een bepaling in de wet. Dat in dat 7e jaar als dat gebeurde, dan werd de slaaf, die koos om loyaal te zijn aan zijn geliefde meester. En dan zei God, en dan zal die zijn oorlel nemen, zijn oor. Dan moet ik even, ik heb hier namelijk een priem. En dan moeten we naar de deurpost. Hé, Arie, ja, je hebt grote oren. Ja. Als jij nou even bij die deurpost gaat staan. En dan ging het echt zo. Dan ging die priem, ja, met of zonder hamer. Ik heb ook nog een zwaardere hamer thuis waarschijnlijk. Maar misschien wel een hele moker. Maar he, sommige oren die zijn wat hardnekkig. Nou, dan moet je niet de bal voor open doel leggen, dat weet je. Maar dan zette hij die priem, zijn oor legde hij aan de deurpost. En dan ging de priem er zo, hij is een beetje bot. Ik zal wat harder drukken. En dan ging die zo, bam! Sloeg hij de slaaf aan de deurpost. Met de priem en al er doorheen. Kedeng. Kedeng, kedeng. Dat is niet onpijnlijk. Ik heb een oorbel gehad. Ja, en een staart had ik ook. Ja, dat is lang in mijn wilde jaren nog. Ik was wel christen, maar de wilde haren zijn eraf. De oorbel is weg. Ik ben echt een burgerlijk christen geworden. Ja. Maar ik had een oorbel en ik weet nog dat ze dat erin schoten. Bang! Oh, in het juwelier. Ik denk, alle mensen zeggen, het is wel pijn. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Maar het gaatje is inmiddels weer dichtgegroeid. Het zit er nog een klein beetje. Onder het vergrootglas kun je het zien. Maar zo ging het. En dan was de slaaf voor de rest van zijn leven, of de slavin met zijn gezin, stond hij genageld aan de deurpost. Alsof hij de opdracht van zijn meester bij de deur kon horen. Wat heeft Wat heeft de meester van mij gevraagd? En wat vraagt de meester van mij om te doen? Welke bevelen moet ik opvolgen? Hij is mijn geliefde meester. Is dat niet een mooi beeld? Want de Heer Jezus is onze geliefde meester. De Heer Jezus is wie wij willen dienen. En vandaag vraagt hij aan jou en mij. Ik ben niet op zoek naar je liederen. Ik ben niet op zoek naar je aanbidding. Ik ben op zoek naar de aanbidder. Oeh, er is een hogere aanbidding dan de aanbidding die wij zingen hier op zondagochtend. Namelijk de aanbidder die je bent. Er is een hogere aanbidding dan de aanbidding die je zingt. De aanbidder die je bent. Dat je gehoorzaam wilt zijn aan je meester. Dat je in alles zijn woord wil doen. Dat je in alles zijn wet, zou je kunnen zeggen, wil vervullen. Dat je totaal gehoorzaam bent. En dat je zegt, mijn allereerste loyaliteit ligt in de hemel. Mensen kunnen van mij vragen wat ze van mij willen hebben. Maar ik geef het ze niet als het ingaat tegen wat God van mij vraagt. Want mijn eerste loyaliteit ligt bij Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Mijn eerste loyaliteit ligt in de hemel en bij wat Hij van mij vraagt. Oeh. Dan is het fijn om te zingen, want ook dat komt in de Bijbel voor. Want ook dat is namelijk een opdracht. Dat is deel B. Hij zegt, loof de Heere, mijn ziel. Alles wat in mij is zijn heilige naam. Dus wij zingen. Zingen is een opdracht. Het is dubbel bidden. Maar we willen God prijzen. Met onze instrumenten. Met de vlaggen. Waar zijn ze vanochtend? Maar met de vlaggen waar we vorige week over gehoord hebben. Vreselijk goed. We gaan een seminar houden over vlaggen en dans in aanbidding. Ja, Albert. Je had hier vooraan moeten staan, man, tijdens de aanbidding. Maar goed, hoe dan ook. Met de vlaggen, met dans. Met alles is. Met onze instrumenten. Willen we God groot maken. Maar hij heeft u bekendgemaakt, mens, wat goed is, wat de Heere van u vraagt, niets anders dan recht te doen, goede tierenheid of genade lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Misha verschijnt op het profetisch toneel van Juda, eigenlijk in een hele woelige, stormachtige periode. Het Assyrische leger uit het oosten rukt op westwaarts richting de Middellandse Zee. Valt Syrië binnen, Aram in de Bijbel vallen ze binnen. En ze vallen Kanaan binnen in het noorden. Galilea, Samaria worden overweldigd door de macht van de Assyriërs. In 733 voor Christus komt Tiglath-Pileser de derde. Tiglath-Pileser de derde. Die komt met het Assyrische leger, die rukt uit en die neemt die gebieden. In de tijd van Misha zijn er drie koningen die regeren in Juda, achter elkaar. Dat kan je lezen in 1 vers 1. Jotam, Achas en Hiskia. Jotam en Achas die dienden de Heer. Die waren trouw, dienden de Heer niet. Die waren niet trouw aan de hemel. Die waren niet trouw aan de opdracht van God die hij gegeven had door Mozes. En als je niet trouw bent aan wat God heeft gesproken in zijn woord. En wat God heeft gesproken in jouw hart door de Heilige Geest. Wanneer hij het woord van God door de Geest van God openbaart in jouw diepste innerlijk. Als je niet trouw bent, dan kan je er zeker van zijn dat het altijd misgaat. Als jij niet trouw bent aan wat Jezus heeft gesproken. Dan kun je er zeker van zijn dat je een ongelukkig mens wordt. Dat je in de problemen komt. Jotam, er staat van hem dat hij wel deed wat goed was in de ogen des Heren, maar niet helemaal. Want Jotam verwijderde de offerhoogte niet die door Jerobeam en Achab waren ingesteld, waar de aanbidding van afgoden was. Achas, de koning na hem, zijn zoon, Achas, die liet zijn zoon door het vuur gaan. Die verbrandde zijn zoon in het vuur in aanbidding van afgoden, zoals de omringende volk en ook de Assyriërs eigenlijk gewend waren, gewoon waren om te doen in afgoderij. Zou je zeggen, wat is er nou zo mis met afgoderij? Nou, ze verbranden hun kinderen als levend offer in het vuur. Je kunt het lezen in 2 Koningen 16, 2 Koningen 17. Lees het maar, het staat recht. Het Assyrische Rijk, dat gaat westwaarts. Dat valt Aram, Syrië nu binnen. Valt Kanaan binnen. En er is een dreiging. En daarom zijn de koning van Aram en de koning van Israël, van het noordelijk gedeelte, Rezin en Pekah, Die komen bij elkaar en die zeggen, laten we Achas, de koning van Juda, dwingen om met ons een coalitie aan te gaan en ons te verzetten tegen de Assyriërs. Maar Achas, de koning van Juda, die weigert. En hij haalt Jesaja erbij. Jesaja was een tijdgenoot van Misha. Die waren in dezelfde periode, daar ga ik zoiets over zeggen. Hij haalt Jesaja erbij. Je kunt het lezen ook in Jesaja hoofdstuk 7. Hij haalt Jesaja erbij en hij zegt tegen Jesaja, help, wat moet ik doen? We worden bedreigd. En dan zegt Jesaja in hoofdstuk 7, maak je niet druk om die twee rokende stompen brandhout, Rezin en Peka. Vraag de Heer om het teken. Alles wat je bang voor bent, dat ze zullen doen, zullen ze niet doen. Ik zal je beschermen, ik zal met hun afrekenen. Ik zal regeren over Juda, omdat je mij zoekt. Vraag mij om een teken. Jesaja hoofdstuk 7. En dan zegt Achas, nou dat teken dat hoef ik niet. Laat maar zitten, ik hoef geen teken. Bevrijd mij van mijn vijand. Nee, zegt God, ik geef je het teken alsnog. Jij wil dat niet, maar ik geef het je lekker toch. Je krijgt een teken en Jesaja profeteert dan over de komst van Jezus. Hij zegt, zijn naam zal Immanuel zijn. Zie, de maagd zal zwanger worden, ze zal een zoon baren. En ze zullen hem de naam Immanuel geven. God met ons. God met Achas. God met jou en mij. Immanuel, God met ons. Alles, zegt Jesaja tegen Achas, zal goed komen. Nu, maar Jesaja profeteert ook. En straks, als Jezus komt en het koninkrijk uit de hemel begint te manifesteren op aarde. Alles zal goed komen. Achas, in plaats van dat hij een coalitie aangaat met Peka, de koning van Israël, en met Rezin, de koning van Aram, Achas, die vraagt in plaats van een coalitie tegen de Assyriërs, vraagt hij de hulp van de Assyriërs. Dit is gewoon de politieke achtergrond van het boek Misha en ook van Jesaja. Hij vraagt de hulp van de Assyriërs en de Assyriërs komen, die zeggen wij willen jou wel helpen. En die nemen vervolgens heel het noordelijke Israël, nemen ze in en nemen ze mee in ballingschap naar hun eigen gebied. En vervolgens laten ze vanuit Assyrië laten ze mensen komen en die laten ze wonen in het gebied van Israël in Samaria. In die tijd van Misha zijn er drie profeten die een soort profetisch verbond hebben of een profetische coalitie hebben. De drie profetische musketiers. En samen profeteren ze tot Israël en tot Juda. Jesaja, Hosea en Misha. Jesaja en Misha die profeteren tot Juda in het zuiden. En Hosea die profeteert tot Israël, de 10 stammen in het noorden. Ergens tussen 750 en 700 voor Christus. Dan was het zo dat Jesaja en Hosea van een hele hoge kom af waren. Jesaja was geboren in het paleis, zou je bijna kunnen zeggen. Hij was de neef van de koning. En ook Hosea was van een hele hoge komaf, een hele hoge status in het land. Jesaja was dus gewend, en ook Hosea ook, om te gaan met koningen, met mensen met blauw bloed. Jesaja was gewend om in het paleis misschien wel als kind rond te rennen bij de koning en daar te spelen met het speelgoed. Jesaja die groeide op een hoge stand. En ook Hosea was gewend om van hoge kom af te zijn en met hoge plaatsen steeds om te gaan. Maar Misha was totaal het tegenovergestelde. Misha de profeet groeide op het boerenland, als boerenzoon op het platteland. Dus waar Jesaja zijn leven doorbracht in de paleizen, daar groeide Misha op het platteland. Misha ging om met het gewone volk, met mensen die niks hadden. Terwijl Jesaja steeds omging met mensen die heel veel hadden. Er staat daarom in de tekst dat Misha uit Moreset kwam. Een plaatsje ergens in het heuvelachtige gebied van Israël wat we de Sephela noemen. Je zou je eens kunnen verdiepen als je wilt in de geografie van het land Israël. Dan had je Jeruzalem in het oosten en de Middellandse Zee had je in het westen. En als je op de plaatje kijkt, als je een dwarsdoorsnede maakt van het land van Israël, dan ligt Jeruzalem hoog in de bergen. Het torent uit boven de bergen. Hoog in de bergen Jeruzalem. En dan loopt het richting de kust van de Middellandse Zee, loopt het schuin af. En dan ergens daartussen was het heuvelachtige gebied van de Sephela. Dat is waar Misha opgroeide. Er waren allemaal kleine dorpjes. Met armere mensen dan die aan de paleizen waren in Jeruzalem. En Misha die groeit daarop en Misha die kijkt richting de kust waar de Filistijnen waren, Gaza, wat nu het gebied van Gaza is, waar de Filistijnen waren in het westen. En hij kijkt naar rechts in het oosten, als je van het zuiden naar het noorden tenminste kijkt. En dan zie je rechts, daar keek hij naar Jeruzalem. Misha groeide op in een arm gezin. Hij was een man van het gewone volk. En dat maakte hem, in tegenstelling tot veel profeten van het Oude Testament, maakte hem tot de sociale profeet, zou je kunnen zeggen, van de ootmoed. Van nederige komaf en van nederige hartsgesteldheid. Dat maakte Misha tot de profeet die hij was. Waar alle profeten, zoals Jesaja, Jeremia, zich bekommerden om de koning en aan het paleis waren en inspraken in het leven van de koningen van Israël en van Juda, daar was Misha de man van het gewone volk. De man van de mensen in de bijstand. De man van mensen die keihard moeten ploeteren om alle eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En aan het eind van je maand hou je nog wat geld over. Of aan het eind van je geld hou je nog een stuk maand over. Misha groeide daarop in die dorpjes. In die dorpjes in de Sephela, dat heuvelachtige gebied. Daar was het waar de knokpartijen met de Filistijnen waren. Daar werd gevochten. Dat is waar David Goliath versloeg. Misha ziet in het volk de afgoderij. Hij groeit daarop tussen het gewone volk in de dorpen. En hij ziet hoe de afgoderij die er was in het noorden zich verspreidt naar Juda in het zuiden. En hij zegt, ik roep als een jakhals, ik als een struisvogel, ik huil als een jakhals, want ik weet dat het noorden in ballingschap zal gaan om de afgoderij die ze toelaten in hun leven. En ik weet ook dat Juda in ballingschap zal gaan om diezelfde afgoderij. Misha kijkt en hij ziet dat het land langzaam corrupt raakt in afgoderij. En dan ziet hij hoe de zonde die daar in de steden is, hoe die naar zijn dorpen komt. En dan groeit hij tussenop, terwijl ze het al zo moeilijk hebben. Hij is een man van God, want hij is op God gericht. Hij ziet die zonde van de steden naar de dorpen gaan. Dat is een interessant detail, dat hij in dorpen opgroeit. Want de steden in de Bijbel zijn altijd de plek waar die eigenlijk niet zo goed bekend staan in de Bijbel. De stad Sodom en Gomorra, andere steden, heeft eigenlijk een negatief daglicht, want het is in de steden dat er een hogere concentratie van mensen is per vierkante meter, zou je kunnen zeggen, of per vierkante kilometer. En het is dus ook in de steden in de Bijbel dat je ziet dat de corruptie heel snel toe kan nemen, want overal waar mensen zijn met hun zondeprobleem van binnen, daar neemt de zonde toe en daar vermenigvuldigt de zonde zich veel sneller omdat er veel meer mensen zijn. Dat is het beeld van steden in de Bijbel. Maar Misha groeit op in een dorp. En hij weet, die zonde, die komt ook hier. En hij ziet overal om zich heen mensen in afgoderij gaan. De tekst zegt dan dat Agas zijn zoon door het vuur laat gaan. In de tijd van Misha, vlakbij waar Misha woonde. Hij ziet dat de Assyriërs, zo schrijft de tekst het, die het land nemen. Die het land vullen nadat ze de Samaritanen en alle mensen van het noorden uit Galilea weg hebben gevoerd. Hij ziet dat de Assyriërs goden brengen in het heilige land van Israël, wat Gods land is, wat aan God gewijd is, het land dat hij aan Israël heeft beloofd. En hij ziet dat ze hun zonen door het vuur laten gaan voor hun afgoden. Lees het maar in 2 Koningen 17. En dan met die afgoderij die hij in het land ziet komen, ziet hij ook het onrecht. De corruptie die altijd komt daar waar afgoderij plaatsvindt. Hij ziet de corruptie komen in de dorpen waar hij woont. Hij ziet de corruptie in het hele land komen. Rechters, priesters, profeten raken allemaal corrupt. Het volk wordt uitgebuit. Uitgerekend diegenen die Gods wet moesten prediken en die Gods wet moesten handhaven, werden zelf corrupters, steeds corrupter. Grootgrondbezitters namen de huizen van de armen, joegen de armen uit hun huizen en namen hun huizen, pikten hun huizen in. Weduwen en wezen werden afgeperst. Handelaren, kooplieden in het land, En alle handelsverkeer moest daar door Israël reizen. De kooplieden die gebruikten valse weegschalen en valse gewichten in die weegschalen. Waar Salomo nog zo tegen gewaarschuwd had in Spreuken 11. Een bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruwel. Moet je voorstellen dat als je dan iets koopt, dat dan het gewicht daarin die weegschaal anders is als dat het eigenlijk zou moeten zijn. Waardoor je, als je het, ja, wat jij koopt in het andere gedeelte van die weegschaal, je kent dat wel, dat je hem erin legt, dat het dan uiteindelijk zwaarder blijkt en dat je meer moet betalen dan wat het eigenlijk waard is. Er was corruptie in de handel, corruptie in het land, corruptie in het recht. Er was geen recht meer. Het recht werd omgebogen, recht werd krom en krom werd recht. En zoals het dan gaat, de machtigen en de rijken heersen over de armen. En de armen die zijn de dupe van het machtsspel van de rijken. Misha kijkt omhoog naar het corrupte Jeruzalem. En hij ziet de armen om hem heen en de gewone mensen ziet hij lijden. Hij ziet ze gebukt gaan onder het onrecht dat het land steeds meer in zijn grip krijgt. En de geest van God komt over hem en grijpt zijn pijn. De geest van God komt over hem en grijpt zijn boosheid. En dan roept hij het uit. Ik huil. Ik huil als een jakhals. Ik roep als een struisvogel. Ik scheur mijn kleren en ik ga rond in rouw, naakt. Door Adams kostuum loop ik door de stad. En ik wil je vragen, waar huil je vandaag om? Wat maakt je nou echt kwaad? Wat heeft jouw hart gegrepen? Ben je als die Misha, die wit heet is? Over sociaal onrecht. Ben jij als een Misha die als man of vrouw van het gewone volk zich kwaad maakt dat weduwen en wezen worden uitgebuit? Ben je een man of een vrouw van sociale gerechtigheid? Als je nou naar huis gaat straks of je drinkt koffie, praat dan eens met elkaar wat maakt je nou echt kwaad? Dat is namelijk wat waarschijnlijk het belangrijkste is wat jou bezighoudt. Waar je echt kwaad over wordt. Waar je nou echt gewoon pissed over kan zijn, zoals ze dat zeggen in het Engels. Dat je echt, ik kan het niet uitstaan dat ik dit zie. Dat is wat het belangrijkste is wat jouw hart genomen heeft. Dat is misschien best een confronterende vraag om te stellen als je bereid bent om hem eerlijk te beantwoorden. En wat betekent het dan voor jou om christen te zijn? Is God een hobby op zondag? Zit het hem in de vormen? De vormelijkheid? Altijd is kort jakje ziek, midden in de week. Maar zondags niet. Is het misschien christendom voor je dat we samen de gemeente bouwen? Jezus heeft nooit gezegd dat wij gemeentes moeten stichten. Jezus heeft nooit gezegd dat wij gemeentes moeten bouwen. Jezus zei, ik bouw mijn kerk, Matthäus 16. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En in Matthäus 28 zegt hij, jullie ga dan heen en maak discipelen. Mensen die doen wat de hemel zegt, mensen die zelf als die slaaf zijn die aan de deurpost genageld staat met die priem van de hemel, de Heilige Geest. En ik zeg erbij, je kunt pas een echte slaaf van God zijn als je eerst een zoon van God bent. Je kan pas echt gehoorzaam zijn aan God als Heer als je eerst weet dat je een geliefde zoon of een dochter bent in het vaderhuis en hem kent als papa, als Abba, als vader. Maar Jezus zei, ik stuur jullie erop uit. Zoek naar mensen die mijn wil willen doen. Wat houdt het voor je in om christen te zijn? Misschien een conferentie christendom. We gaan van conferentie naar conferentie en hebben beleving na beleving. Ik was gisteren bij Chris Wellington, de RAN was geweldig. Revival Alliance Network, als jullie zin hebben om eens mee te gaan, je bent hartelijk welkom mee te gaan. Gigantisch goede middag gehad, veel onderwijs. En dan denk ik, en dan ga ik naar huis en dan stap ik in de auto. En dan is het, when the rubber meets the road, zoals ze in het Engels zeggen, als het erop aankomt. Niet ben ik dan een heerlijk geroosterd in een conferentie, dat moeten we zeker doen. Maar ben ik een discipel van Jezus Christus als ik straks op maandag weer aan het werk ga? Volgens mij hebben wij als kerk soms gewoon een probleem. Wat maakt ons nou werkelijk kwaad? Zijn wij als die Misha die zich werkelijk wentelt in woede over het sociale onrecht dat wij mensen elkaar aandoen? Misha schrijft dan. Hij heeft uw mens bekendgemaakt, wat goed is. Het Hebreeuws zegt, higid, hij heeft u verteld. Higid lecha Adam, hij heeft je verteld, o mens. Ja, ik zal de Hebreeuwse tekst besparen, want het is zo mooi. Maar hij heeft je bekendgemaakt, hij heeft je verteld, mens, wat de Heere bij je zoekt. Zo staat het er in het Hebreeuws, wat hij van u vraagt. Maar eigenlijk staat er wat de Heere bij jou zoekt. En dan geeft hij antwoord. En dan zegt hij drie dingen. Niet anders dan recht te doen. Niet anders dan recht te doen. Recht doen aan een ander is meer dan onrecht laten. We kunnen elkaar lief hebben, huggen en elkaar geen onrecht aandoen. Maar hij zegt, dat is niet wat Misha zegt. Hij zegt, doe recht. Sta voor het recht in het land. Sta voor het recht in je dagelijkse leven. Je recht niet voor jezelf, maar het recht van die ander. Ben jij iemand die opkomt voor de weduwe en de wezen? Misha zegt hier niet, blijf weg van de weduwe en wezen. Misha zegt, spring erop af en zorg dat ze alles krijgen wat zij nodig hebben om te kunnen slagen in het leven. En dat is nou wat een discipel van Jezus zijn betekent. Is niet dat je het onrecht laat, maar dat je het recht en gerechtigheid doet. Dat je vermenigvuldigt wat het recht en gerechtigheid van de hemel is. Wat uit de hemel komt, waar wij deel van hebben gekregen. Dat je het vermenigvuldigt op aarde en dat je gaat uitdelen, zodat anderen er beter op worden dan jij. Dat is wat Jezus namelijk is komen te doen. Hij kwam, hij werd arm, zodat wij rijk zouden worden. Hij nam de dood, zodat wij het leven zouden krijgen. Hij stierf, hij vergoot zijn bloed, zodat wij er meer van zouden krijgen. En leven zouden hebben tot in eeuwigheid. Wat is het om een discipel van Jezus te zijn, is dat je recht doet aan die ander. De Spreuken waarschuwt ons, als we aan de weduwe en de wezen komen, dat we dan met God te maken krijgen. Dan zegt er, Spreuken 23, verleg de aloude grenssteden niet. Kom niet op de akkers van de wezen. En dat is precies wat er in de tijd van Misha gebeurde, vele jaren later, 500 jaar later. Want hun verlosser is sterk. Hij zal hun rechtszaak met u voeren. Als je aan de weduwen en de wezen komt, dan zul je te maken krijgen met de God in de hemel, die een rechtszaak met je zal voeren, omdat hij voor hun recht op zal komen. En wij als kerk, wij zouden onze portemonnee moeten trekken en ons geld moeten geven om, ja, ik denk aan Ramchand Frank, maar ik denk aan zoveel anderen, om de recht van de weduwe en de wezen te bewerken. Dat is meer dan hier op zondagochtend zingen dat God een God van recht en gerechtigheid is. Dat is erop uittrekken, onze werkkleding aan, ons geld geven voor de weduwe en de wezen. Dat is een goddelijke zaak. Beroof de armen niet van wat hij sowieso al niet heeft. Maar geef aan die armen, want zegt Jacobus, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking. Doe recht aan de minder bedeelden. Kom op voor de verdrukte. Behartig hun recht. En dan zegt Salomo, een bedriegelijke weegschaal is voor de Heer een gruwel. En dan zegt Salomo in Spreuken 24, red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Hou je niet afzijdig van wie wordt afgevoerd ter slachting. Soms dan rijd ik over de snelweg en dan zie ik daar zo'n vrachtwagen met die kalveren of wat zijn het, koeien. Ik ben een stadsjongen. Ik kom niet van het platteland. Ik heb er helemaal geen verstand van. En die zie ik dan voorbij rijden en die gaan dan op weg naar het slachthuis. Gisteren zag ik zo'n wagen leeg rijden toen we uit Ermelo terugkwamen. En ik denk dan, oh wat erg, red hen! Ja, die beesten misschien niet, maar wel de mensen die ter slachting gaan. En dan staat er, wanneer u zegt, zie, wij hebben het niet geweten. Klinkt dat bekend? In de oren? Hoe, wir haben es nicht gewusst. Hoe, wat hebben we gedaan? Zal hij die de harten toetst dat niet merken? Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het weten? Twee keer, hè? Zelden. Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Het is niet goed, zegt Salomo in Spreuken 24 verderop. Het is niet goed partijdig te zijn in een rechtszaak. Wie tegen een goddeloze zegt, u bent rechtvaardig, dat is dat we krom ineens recht gaan noemen, die zullen de volken vervloeken, de natieën zullen hem verwensen. Maar hun die voor het recht opkomen, zal het aangenaam zijn. De zegen van het goede zal over hen komen. Doen wij nog recht aan wie recht nodig hebben? En dan die tekst die jij benoemde, Ruud, die andere tekst uit Matteüs 25. Want ik was naakt en jullie hebben mij bekleed. Ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben mij te drinken gegeven. Ja, maar wanneer hebben wij die dingen dan gedaan? Als je dit doet aan de minste van mijn broeders, dan heb je het aan mij gedaan. Matteüs 25, ook dat wist je niet dat die hier op mijn lijstje had staan. En dan zegt Misa, en dat je genade lief hebt. Er staat goedheid, in het Hebreeuws staat er gesed. Dat is een woord, daar kan je een hele studie van maken. Gunst en genade. Dat is dat je genade lief hebt. En als er nou iemand genade nodig heeft, dan is het je vijand. Zegen wie je vervloeken. Ook daar had je het over, Ruud. Je wist, we hebben niks afgesproken met elkaar, hoor. Zegen wie je vervloeken. Heb lief wie je haat. Bid voor wie je vervolgen. Heb je vijanden lief. Geef ze al je genade. Oeh. En dan het derde. Ootmoedig te wandelen met je God. Het woord zegt voor ootmoedig dat je bescheiden wandelt met je God. Ik zou willen zeggen, zonder pretenties. Zonder hoogvaardig te zijn, trots te zijn. En je eigen plannen te maken. Zonder jezelf te verheffen. Maar in ootmoed. Je knieën voor hem te buigen. Het woord heeft heel veel verschillende betekenissen. Dat je je bescheiden gedraagt tegenover God. Dat je, het andere betekenis van het woord is, dat je hem nabij houdt bij jezelf. Dat je dicht bij hem blijft. Er staat zelfs dat je gereserveerd bent. Dat je berustend bent in wat hij je heeft gegeven. En het plan dat hij met je leven voor ogen heeft. Dat je tot overgave komt. En dat je in nederigheid met hem wandelt. Want ootmoed gaat vooraf aan de eer. Hoogmoed gaat vooraf aan de val. Is dat je hem ziet als God en niet jezelf. Dat zijn wil jouw wet is. Dat zijn wil jouw wil wordt. Ik wil je twee vragen stellen. Want het is altijd goed om dit woord in de praktijk te brengen en het niet alleen bij de hobby van zondag te houden. Misha, de sociale profeet van de ootmoed, maakt zich druk over het onrecht dat hij om zich heen ziet en in zijn land. Is er iemand in jouw leven die je onrecht hebt gedaan? En die je recht moet gaan verschaffen. Iemand in jouw omgeving. Is er misschien iemand die je hebt gebruikt voor jezelf? In plaats van dat je jezelf hebt ingezet voor hem of voor haar. Is er misschien iets dat je in orde moet maken? En dan zou ik dit willen zeggen. Is er misschien iemand die jouw hulp nodig heeft? Is er iemand die het nodig heeft dat jij hem helpt om recht te krijgen, omdat hij niet meer in staat is om voor zichzelf op te komen? Wil jij een Misha zijn die wil staan voor het recht? Om op te komen voor het recht van wie niet meer in staat zijn om voor zichzelf op te komen? Is er iemand waar jij het voor kan doen? Dat is christen zijn. Dat is doen wat Misha openbaart dat God heeft gezegd. Hij heeft je bekendgemaakt, mens. Wat hij bij je zoekt. Recht te doen. Genade lief te hebben. En ootmoedig wandelen met je God. Amen. Amen.